Allemaal welkom in deze workshop over liturgie. Dan is het natuurlijk heel vreemd dat je niet begint met onze hulp is in de naam des Heren. Of genade zij u en vrede. Dat doe je niet als je gewoon op een andere manier bij elkaar hebt. Nou, daar zullen we het zo meteen ook nog wel eens over hebben. Want dat laat toch al iets zien van dat de liturgie niet zomaar vanzelfsprekend is. Dat daar vreemde elementen in zitten. Het is ook goed dat u wat bij elkaar zit, want u gaat zometeen ook met elkaar spreken. Het is niet de bedoeling dat dit een lezing is, het is een workshop. Dus er moet wat gebeuren en ik verwacht van u heel veel inbreng hierover. We gaan samen beginnen, welkom. We gaan samen beginnen met gebed. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we bij elkaar mogen komen en samen ook ons mogen buigen over het onderwerp liturgie. Geef dat dat ook goed mag gaan, dat we daar wat van opsteken. Dat we ook dingen leren van elkaar en dat het goed is om hier te zijn. Wil ons ook helpen met het zoeken naar een goede vorm voor de workshop. Want dit is de eerste keer dat we dit zo op deze manier doen. Dat er ook iets van groei mag zijn. Waarin we de dingen steeds beter op een zinvolle manier met elkaar kunnen doen. Wil zelf aanwezig zijn met uw geest. En ons leiden in de dingen die we doen. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Er worden geen liederen geprojecteerd. Dus het is de bedoeling dat u zelf de bundel pakt, eerst de eigen bundel. Zingen we 3 liederen. Een lied van toenadering, de kracht van uw liefde. Is een lied wat een goede plek heeft ergens in het begin van de liturgie. Heer, ik kom tot u. Waarin je ook met je woorden wil onderstrepen dat je nadert tot God. mooi dat we voor onze liederen kunnen putten uit verschillende tradities, zoals dit opwekkingslied. En nu uit Taizé, het volgende lied, El Señor. Taizé is een echt internationaal gebeuren. Ik weet niet of er... Ja, ik weet zeker dat hier mensen geweest zijn, maar... In Taizé, dan merk je ook dat mensen uit heel veel landen bij elkaar komen. En er wordt ook in verschillende talen gezongen, ook in het Nederlands. Maar dit lied is in onze bundel opgenomen in 4 verschillende talen. En zo gaan we het dan proberen. Het staat 4-stemmig. Hebben jullie dat wel eens echt ook 4-stemmig gedaan, of niet? Nee. Het koor misschien, oké. Nou, dan gaan we het nu ook maar niet proberen, want anders wordt het vast niet om aan te horen. Ja? Nou, het is geen kooroefening natuurlijk. Nou, wie het kan, die zingt gewoon de partij die bij hem past, of bij haar past. Dat spreekt iets uit van vertrouwen. Dus in zekere zin kun je dat ook een geloofsbelijdenis noemen. In de Heer, daar zie ik mijn heil. Hij is mijn licht. Het volgende lied wat we zingen is eigenlijk niet uit een kerkelijke traditie of zo. Dus dat valt niet in dezelfde categorie als opwekking of Taizé. Het is meer een levenslied, een Spaans leven. Tu sei la mia vita. En waar Nederlandse woorden bij gemaakt zijn. Wel in woorden die het belijden weergeven. Nummer 70, symbolum staat er. Dat betekent, dat houdt het ook in. Hè, dat belijdenis. En dat gaan we nu alle 4 de versen van zingen.
Thank you.
Als we het over liturgie hebben, dan hebben we het in ieder geval over een dienst. Hoe zit een dienst in elkaar? Hoe werkt dat? En hoe zou het vroeger gegaan zijn? Hoe zou het gaan zijn toen de tempel ingewijd werd? Daar weten we natuurlijk niks van. We weten wel, af en toe lezen we wel iets over iets wat op een dienst gaat lijken. Zo ook in Nehemia 8, dat gaan we met elkaar lezen. En moet u eens opletten hoeveel elementen van onze diensten die wij gewend zijn, je al terugvindt in dat hoofdstuk. Dat is na de wederopbouw van Jeruzalem, dus na de ballingschap, komen mensen bij elkaar en dan worden de schriften geopend. En dan mensen doen allerlei dingen. Let u daar maar eens op. Verschillende dingen die genoemd worden, die we terugkennen ook van onze diensten. Hoogstens duurden de diensten toen wat langer. En we gingen ook de volgende dag weer verder. Dus wat dat betreft is er wel een heel ander element. Je moet het dus ook niet zomaar gaan vergelijken. Maar het laat toch wel iets zien van hoe mensen bijeenkwamen. Wat belangrijk was om met elkaar te doen. Nehemia 8. Zou iemand dat met ons willen lezen? Ik heb hier zo.
Hele hoofdstuk?
Ja. Okay.
Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet. Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem, aan zijn rechterhand, stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Gilkia en Maaseja, en aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malkia, Gassum, Gasbadana, Segaria en Mesulam. Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende, en op dat moment ging heel het volk staan. Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde: Amen, Amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Vervolgens legden de levieten Jezua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maaseja, Kelita, Azaria, Jozabad, Ganan en Pelaya de wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan. De levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze inzicht in het gelezene. Nehemia, hij was de landvoogd, Ezra, de priester en schrijver, en de levieten, die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: Deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen: Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. De levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hen was verteld. De volgende dag kwamen de priesters en de levieten en alle familiehoofden van het volk samen bij Ezra, de schrijver, om zich te verdiepen in de bepalingen van de wet. In de wet die de Heer hun had opgelegd en die ze bij monden van Mozes hadden ontvangen, vonden ze opgetekend dat zij, de Israëlieten, tijdens een feest in de zevende maand in loofhutten moesten wonen en dat ze in Jeruzalem en in alle andere steden het volgende bekend moesten maken. Ga de bergen in en haal takken van de olijfboom, de oleaster, de myrte, de palm en andere loofbomen om er loofhutten mee te maken, zoals is voorgeschreven. De mensen gingen erop uit om takken te halen en iedereen maakte een loofhut op zijn dak of op zijn erf en ook in de voorhoven van de tempel en op de pleinen voor de waterpoort en de Efraïmpoort. De hele gemeenschap die uit de ballingschap was teruggekeerd maakte loofhutten en ging erin wonen. Dat hadden de Israëlieten vanaf de tijd van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag niet meer gedaan. De feestvreugde was groot. Iedere dag van het feest, van de eerste dag tot de laatste, werd er voorgelezen uit het boek van de wet van God. 7 dagen vierden ze feest en op de 8e dag was er een feestelijke samenkomst, zoals was voorgeschreven.
Nou, ik denk dat jullie vast wel elementen erkend hebben, van zoals wij het ook doen. Kunnen jullie er wat daarvan noemen? Als je zegt van, nou, dat doen wij maar dan net anders natuurlijk. Ja, ze hadden ook al preekstoelen, hè? Dus dan kan iedereen het goed horen en zien. Dat werd ook duidelijk genoemd, hè? Niet alleen degene die voorleest, werd ook gezien. De rol werd getoond, dat is iets wat wij niet doen. Hè? Maar dat wat men in de katholieke kerk weer doet. Hè? Men laat zien van, hier gaan we uitlezen. Niet zomaar, zomaar even iets afdraaien, een print en die ga ik voorlezen. Nee, er werd netjes uit het boek gelezen, voor ieder zichtbaar, een heilig boek. Dus de verhoging was niet alleen om het goed hoorbaar te maken, maar ook zichtbaar. Dat was in ieder geval een element. Dus de mensen werden ingeschakeld niet alleen maar met hun oren, maar ook met hun ogen. En we zien ook nog dat ze hun handen omhoog heffen. Dat hebben de evangelies of zo niet uitgevonden. Dat staat al in het Oude Testament, dat mensen dat doen. En je hoort het hele volk amen zeggen. Dus ze worden ook echt ingeschakeld. Ze knielen ook. Dus een lichaam zegt ook wat. Als wij gaan staan in de liturgie, wil dat iets zeggen natuurlijk, hè? En als we gaan zitten dan weer. Dus je ziet al heel veel dingen terugkomen die we in de loop der tijden steeds ook een plek krijgen. Of die verwaarloosd werden. Nou, dat deden ze daar ook. Ze hadden jarenlang heel veel dingen niet gedaan. En toen lazen ze dat, wat ze moesten doen. Bijvoorbeeld dat loofhuttenfeest vieren was een voorschrift. En dat voerden ze dan weer in. Feesten, dat hadden ze dus ook. Ze maken er een echt feest van. Met elkaar komen ze eten en drinken samen. Ze vieren feest. En bij elke gelegenheid zien we ook dat de schrift weer opengaat. De wet, zoals dat hier dan genoemd wordt. Maar dat zijn natuurlijk de boeken van Mozes die voorgelezen worden. Nou, dus ze komen bijeen. Behalve dat is het natuurlijk ook niet alleen maar een lezing van het woord. Ze kenden ook hun preken. Er wordt uitgelegd. De schriften werden uitgelegd door Ezra en door de andere levieten. Dus heel veel dingen die ook wij terugvinden in onze liturgie. Iets wat we niet terug horen, wat wij toch wel erg belangrijk vinden, denk ik. En wat we hier ook al gedaan hebben, ook al is dit dan geen dienst, dat is zingen. Je hoort nergens dat men zong. Ongetwijfeld zong men, maar dat wordt hier niet in genoemd. Goed, zo zie je dus dat in ieder geval dat wat wij doen met elkaar, dat hele oude wortels heeft. En hoe ver dat teruggaat, dat weten we allemaal niet. En welk element ook niet. Maar dat mensen elementen die we nog steeds hebben, toen al hadden, zien we ook nu. Nu gaan we kijken dan naar wat liturgie inhoudt. En dan houden we ons bij de basis. Mag ik een volgende dia? Allereerst maar waar dat woord liturgie vandaan komt. Nou, dat komt uit het Grieks. Dit vind je in het woordenboek. Liturgie komt uit het Grieks. Het Griekse woord is liturgia. Het is een de-woord, de liturgie, vrouwelijk woord. En meervoud is liturgieën. En als sumiere omschrijving staat erbij geheel van voorschriften en ceremonieën voor en inrichting van de eredienst, de gebeden en de gezangen in de dienst. Dat betekent het woord liturgie. Mag de volgende dia. En dan gaan we eerst maar eens kijken hoe dat, als het in het Grieks staat, of dat dan ook in de Griekse Bijbel gebruikt wordt. En dat is ook zo. De algemene betekenis, dat betekent dienst aan de staat. Dus het heeft helemaal niks met kerkdienst in eerste instantie te maken. Maar tegelijkertijd kan het ook een vriendendienst zijn en een kerkelijke dienst, ook al in het gebruik. Dus wat we ook op het woord dat wij voor liturgie gebruiken. We hebben de Griekse vertaling van het Oude Testament. En die gebruiken woorden die we in het, waar we van de Hebreeuwse betekenis weten. En dat betekent bijvoorbeeld dienstwerk. Zo staat het in Exodus 37. En in Nehemia 4. Gewoon werk kan het ook betekenen. Of ook wel eredienst, zoals in Ezechiël 7. En zelfs arbeidsloon. Dus het is een woord met duidelijk meerdere betekenissen. In het Nieuwe Testament is het woord verwant aan het priesterambt of de priesterlijke bediening. We zien dat bijvoorbeeld bij Zacharia in de tempel, Lucas 1, en in Hebreeën 8. Ook de tempel of eredienst wordt liturgie genoemd. Het is ook dienstbetoon en hulpverlening. Dat is dus de herkomst van het woord liturgie, waarmee wij de dingen die gebeuren in de dienst en de orde in de dienst mee aangeven. Nou, dat woord dienst komt in ieder geval wel weer terug. Het heeft dus een dienend karakter. Wie gediend wordt in de dienst, dat hebben we daar dan natuurlijk nog niet mee gezegd. Nu, wat is liturgie? Dat is best lastig om dat eenvoudig te omschrijven. Wat verstaan we daar nou onder? Vandaar dat ik aan verschillende collega's heb gevraagd, wat is volgens jou nou liturgie? En dit is van dominee Dick Lagewaard. Die heeft hier drie stellingen neergezet. En nou is de bedoeling dat jullie eens gaan kijken van, ja, wat denk ik dat liturgie is? En herken ik daar wat in? Stellingen zijn altijd eenzijdig uiteraard, maar dat is wel leuk ook. Dan kan je daar ook op schieten. Van, ja, maar daar mis ik toch wel wat in. Of ik vind dat toch wel anders. Dus ik zou zeggen, reageer op wat Dick Lagewaard heeft gezegd. Liturgie is ontmoeting en ontmoeting, zoals hij dat omschreef. Ik weet niet precies wat hij nou met dat streepje ertussen doet, maar misschien weten jullie dat. Jullie weten het wel? Oké, nou vertel het maar. Ah, je hoeft niks. Niks hoeft. Oké. Okay. Ja, nou, zie je maar. Dat had ik nog niet uitgehaald. Liturgie is ontmoeting. Wat vinden jullie daarvan?
En ik zou zeggen,
nou, doet hij het wel? Ja, precies. De dienst is een moment waar niks moet. Hè, dus in dat opzicht de tweede ontmoeting. En waarin je God ontmoet, heb je gezegd. Hè. Dus daarom zou dat best een goede omschrijving van liturgie kunnen zijn. Kun je dat meevoelen? Ja?
die elementen die hier genoemd worden, die
herken ik wel als zijn mooie elementen van een dienst. Maar mijn gevoel is dat het woord liturgie, dus je komt het alleen niet nodig.
Oké. Dus in dat opzicht zeg je van. Ja, dat ga ik niet zeggen. Of dat het is. Ja, je moet natuurlijk oppassen dat we hebben de neiging om zo'n boekje wat je uitdeelt, om dat een liturgie te noemen. Laten we even dat gewoon laten liggen, dat gewoon niet klopt. Ja, dat is. Ja, zo mag je het natuurlijk gebruiken, zo gebruiken we het ook. Maar daar gaat het nu vanavond niet om. Dus natuurlijk, als iemand zegt, en we spreken af, dat noemen we ook een liturgie. Maar daar gaat het nu even niet om. Hè. We snappen wel dat we niet hier komen bij elkaar om te praten over van hoe zo'n boekje in elkaar zit. Maar wat doen we? Daar gaat het uit te komen. Dus liturgie is niet alleen maar van zo, dat is de orde die we hebben. Natuurlijk, daar zit een orde in. Maar dat sluit dat elkaar uit. Dat je iets met orde doet. En dat je van het dagelijks leven, zoals Desiree zegt, van even, nou hoeft het allemaal niet. Hè? Dat je even afschakelt of zo. Hè? Schakelt dat, sluit elkaar dat uit.
Ja. Ik denk dat het stukje woorden gaat uit, dat je een stukje grote woord. Zo ervaar ik
dat. Ja. Oké, dat lijkt me inderdaad beter, want het is jammer als je het niet verstaat. Maar je kan het alvast nog een keer zeggen.
Ik associeer het woord liturgie wel met protocol. En voorschrift van zo hoort het, dit is het protocol. En als je een ontmoeting hebt met een belangrijk persoon, dan is er ook een bepaald protocol. En God is ook belangrijk. En dus hou je zo goed mogelijk aan het protocol. En dat verbindt dan zeg maar de structuur van het boekje ook. Hè, van de orde van dienst met het stukje ontmoeting. Dus voor mij is er wel een verband tussen die twee. Want dat was eigenlijk de vraag.
Ja. Goed, dus dat je ontmoeting, dat dingen niet meer hoeven van het, laat maar zeg maar, het dagelijks leven even. Hè? En dat je dus daarvoor een orde hebt, een structuur, een protocol, hoeft elkaar niet uit te sluiten. Sterker nog, dat kan elkaar natuurlijk wel bevorderen. En ik denk dat heel veel in de liturgie ontwikkeld is, juist om te komen tot een andere manier van de dingen benaderen. Goed, liturgie is ademhalen.
Ja. Er werd gezegd ontmoeting met God. En we hebben hier in de kerk wel eens vaker wat gesprekken over. Nou, als we nou een dienst hebben. Hoeveel zit er nou in het elkaar ontmoeten? En ja, dus voor de dienst wordt er heel veel gepraat. Tijdens de collecte wordt er veel gepraat. Na de dienst wordt er tegenwoordig zelfs 3 kwartier nagepraat. En je kan zeggen, ja, de liturgie, dat is het stukje waar we officieel de dingen doen. Maar het bij elkaar zijn en het geheel van ook het elkaar ontmoeten, herken ik in elk geval ook sterk in de manier waarop wij bij elkaar komen.
Ja, dus je ontmoet niet alleen God, je ontmoet ook elkaar. Je bent de hele week gemeente. Maar dan zie je elkaar niet, ben je overal uitgewaaierd. En als op die zondag dat je bij elkaar komt, ontmoet je ook elkaar als gemeente. Dat is denk ik inderdaad een heel belangrijk element. Dus dat ontmoeten gaat verder dan alleen maar God ontmoeten. Heel belangrijk dat je juist ook je voorbereidt op de ontmoeting met God, maar ook met elkaar. En welke vorm je daar dan ook aan geeft, is heel belangrijk. Nou, de volgende dan van Dick. De liturgie is de kerk uitgaan en de straat op. Wat vinden jullie daarvan?
Ja.
Het roept geen erkenning op.
Het laatste punt van de liturgie is de afsluiting van de dienst. Dus dan ga je de straat op. Dus als zodanig is dat ook onderdeel van de liturgie.
Oké.
Ja, ik herken er wel iets in. En ik heb ook wel eens mensen horen vertellen. Het bij elkaar komen zondag is ook misschien voor een deel ook wel het oplappen van de wonden die je afgelopen week hebt opgelopen. En het weer voorbereiden om, zeg maar even heel zwart-wit, de strijd ook weer aan te gaan. Want ja, je komt bij elkaar om te kijken ook wat je beleefd hebt, wat je samen met God hebt meegemaakt. En wat voor weerstand je dan ook in de wereld bent tegengekomen. En om elkaar te bemoedigen om ook daadwerkelijk de week erna er weer vol tegen aan te gaan.
Oké, dat laat in ieder geval iets zien van het doel van de dienst. Het heeft niet een doel op zichzelf. Het gaat om, zeg maar, het leven in de week. Hè, en daar leef je als het ware naartoe en je leeft vanuit de dienst weer de week in.
Als het goed is ben je ook weer opgeladen om de straat op te gaan als licht en een stukje voorbeeld, denk ik. Misschien dat hij daar op doelt.
Ja, nou dat denk ik ook wel dat hij zoiets bedoelt. Alleen zou ik zeggen dat is... Dit is het doel van de liturgie, maar het is natuurlijk niet liturgie. Het is juist niet.
Ik denk dan, als je kijkt naar de definitie van er straks, dan was één van de definities was dienst. Ik hoorde laatst een keer dat een gospelzanger, Tim Hughes, die had ooit eens gezegd, je moet boven de uitgang van je kerk een bordje ophangen. Met de tekst, you are now entering the worship zone. U gaat nu het gebied in waar de aanbidding plaatsvindt. En in die zin denk ik, ja, dienst in de ruime zin van het woord is binnen de kerk of buiten de kerk niet iets anders. Dus zou je kunnen zeggen, liturgie is ook de kerk uitgaan en de straat op. Ja.
Oké, dus dan verbreden we het eigenlijk tot het leven. Ja, als je als je de kerkdienst als een godsdienst oefening beschouwt, hè, zo werd het ook vaak genoemd, dan betekent dat je oefent in de kerk wat je uiteindelijk in de praktijk brengt in het dagelijks leven.
Ja, ik heb ooit begrepen een liturgie als protocol. Een belangrijk element ervan is dat het een soort dialoog is. Eerst wordt de groet van God de gemeente toe uitgebracht. En dan antwoordt de gemeente met zang bijvoorbeeld. En dan gaan we bidden dat we ons weer richten tot God. En het gaat steeds om en om. Ja, wat dat betreft is het ook een soort ademhalen. Je ademt in en je ademt uit. En ook een heen en weer gaande beweging. Dus ja, en om dat mechanisme vol te houden, moet je het ook wel vastleggen. Nou, en dat is dus het protocol of de liturgie. Dat is een ander woord te worden, denk ik.
Oké. Dus dat is meer op de middelste stelling van dat je een soort ritme in de liturgie zit. Nou, dat klopt denk ik wel. En dat je daar ook de ademhaling in ziet. Misschien bedoelt Dick, dat weet ik natuurlijk niet, van het is ook, je haalt met elkaar weer adem om daarmee mee, als het ware, mee naar buiten te gaan en daar de energie voor op te hebben gedaan. Hè, om weer opgeladen te zijn, zoals ik net ook al hoorde. Hè. Laten we naar de volgende.
Sorry, ik moet in Engels. Ademhalen misschien is maybe you confess your sin, that something not nice in yourself, that go out. Like H2O, is that what is that? I mean, you inhale, and then you let that out. So, and then you get the new haste, you Holy Spirit, like a new, the grace from God, and that's the kind of process.
Nou, dat is een hele originele gedachte. He, dus dat je als het ware je zonde uitademt in de dienst en als het ware de kracht van God, zijn geest, weer inademt. Dus als het ware met nieuwe verse lucht wordt, zoals zeelucht, zo weer er tegenaan kan. Dus dat, op die manier is de dienst ook ademhalen. Goed, de volgende dia dan. Nou, Henk van der Velde heeft een prachtige definitie proberen te schrijven. De doordachte, nou daar hebben we het al over die ordening, hè, en beproefde ordening van woord, lied en gebed om te komen tot gezamenlijke aanbidding van onze Heer en het samen luisteren naar zijn stem. Ja, hoe meer je zegt, hoe meer dat je dan ook kunt zeggen van, ja, dat zal het wel zijn. Maar wie wil hier toch op reageren? Heeft iedereen het verstaan? Nee, betekent dat, nou reageer er maar op. Moet het op de oude manier, omdat er staat beproefde en doordachte. Dus dan moet het maar blijven bij het oude, want dat is beproefd. En zeker ook doordacht. Niet misschien zoals de klassieke liturgie in de gereformeerde traditie stond. Want u weet, we hebben jarenlang een nood, eeuwenlang een noodliturgie gehouden. In de vluchtelingenkerken in Londen, aan het eind van de 16e eeuw, heeft men een liturgie bedacht als een noodoplossing. Toen kwam de nieuwe leer, de protestantse eredienst. En dat hebben ze eeuwenlang volgehouden van, ja nou, zo is het. Maar dat is in de jaren 60 van de vorige eeuw toch langzaam alweer veranderd. Dus dat was niet zo doordacht, denk ik, toen. Maar beproefd wel, dat is duidelijk. Maar
ja, ik denk dat je als gemeente zijn altijd kritisch moet zijn op ontwikkelingen die je als gemeente verder inzicht kunnen geven in de wijze waarop je met elkaar tot een gezamenlijke aanbidding van onze Heer en het luisteren naar zijn naam komt. Dus ik denk dat verandering en ontwikkeling daarin heel belangrijk is. En ik denk dat het woord beproefd wel een beetje slaat op waak u wat voor experimenten.
Ja.
Als deze definitie leest, vind ik hem heel mooi. Die doordacht en beproefd vind ik ook mooi. Ik zou alleen de willen vervangen door een.
De eerste de.
Een doordachte.
Ik denk dat het goed is om over hoe je dit vormgeeft wel heel goed na te denken. En ook te kijken of het werkt. Dus ook beproeven dingen die niet werken, gewoon ook weer stoppen en nieuwe dingen proberen. Zodat je er bewust van bent dat je het op een. Dit doel die in de tweede helft van de zin geformuleerd wordt, vind ik wel heel mooi. En ik vind het jammer dat hij dus suggereert dat er maar één manier is.
Oké, okay, ik weet niet of dat zijn bedoeling was hoor. Want zo is, zit hij niet in elkaar, denk ik. Dus nog iemand die hierop wil reageren?
Ik denk dat elke ordening van dienst doordacht moet zijn, zodat het de eredienst een geheel is. En dat er over gedacht moet worden welke onderdelen goed bij elkaar horen, zodat je een spanning houdt in de dienst tot eer aan God.
Nou, daar zou ik volop amen op zeggen, want dat is heel belangrijk, dat je dat heel bewust doet. Je komt met elkaar, je bent als gemeente. Ga je iets aan, dan is dat heel goed dat je dat doordacht doet. Dat dat ook allemaal functioneel is. En beproefd, zoals dat in deze stelling staat. Er zijn natuurlijk door de eeuwen heen, heeft iets langzaam vorm gekregen. En nou heb ik het even niet over onze liturgie, maar kijk je bijvoorbeeld naar de katholieke mis. Die is ongelooflijk knap opgebouwd, waarin je als het ware, als je het mee kan maken, want dat zien we, dat dus niet altijd meer lukt. Als mensen het mee kunnen maken, dan worden ze in een heel proces meegenomen, die ook, waar alle elementen op zijn plaats vallen. Maar dan heb je het inderdaad al, het landt niet altijd meer. Dus ook daarom, omdat wij anders in ons vel zitten dan zeg maar mensen van 100 jaar geleden, zal je daar ook een andere vorm moeten vinden. Maar dat moet je wel doordacht doen, denk ik, bewust, want dat verdient de dienst aan God ook, denk ik, dat je dat bewust en doordacht doet. Je moet niet zomaar wat experimenteren om het experiment, hè, maar wees bewust van waar je mee bezig bent en probeer daar ook als gemeente in te groeien. En dus het gaat niet alleen om maar bij de oude vormen te blijven, maar ook niet maar dingen veranderen omdat het wel leuk is om eens een keer wat te veranderen. Heel veel experimenten zijn geen lang leven beschoren. De volgende stelling, want anders komen we niet aan wat het laatste onderdeel. Nou, Job Smit. Die heeft ook weer, dit is trouwens één stelling, die is alleen op twee manieren geformuleerd. Of zeg maar, het is omgedraaid. Hij heeft ook weer ontmoeting. Het is heel opvallend hoeveel van de inzenders ontmoeting in hun stelling hadden verweven. Maar die van Job Smit is ontmoeting van de gemeente van Jezus met de drie-enige God in een gemeenschappelijk ritueel van aanbidding en inkeer. En de volgende draait hij dat om, een gemeenschappelijk ritueel van de christelijke gemeente, waarin ze zich door aanbidding en inkeer uitstrekt naar de gemeenschap met de drie-enige God. Dus dat in feite is het dezelfde stelling. Nou, wat vinden we daarvan?
Als we dat in de vorm van zingen doen, vind ik het altijd erg mooi als, dat doen wij ook wel eens, enkele liederen achter elkaar zingen. Dus niet één lied, maar drie of vier verschillende liederen in aanbidding met muziek. Dat vind ik, dus een stukje zingen, dat vind ik erg mooi bij aanbidding.
Okay. Andere reacties nog? In principe zegt hij dus dat als het ware de aanbidding toch een heel belangrijk onderdeel is van de liturgie. Daar gaat het om, dat we God aanbidden. Daarvoor komen we bij elkaar.
Ik heb eigenlijk een vraag, want een groot deel van onze liturgie is de preek. Is dat dan aanbidding of inkeer?
Is de preek aanbidding of inkeer? Nou, wat is dat? Wie zou daar wat van zeggen? Een groot deel van onze dienst is de preek. Wat vinden jullie daarvan? Is dat het belangrijkste onderdeel van de dienst? Of niet? Wat zeg je? Elk onderdeel is belangrijk. Goed zo, dat lijkt me. Nou, kwantitatief zal het ongetwijfeld het langste element zijn, hoewel een derde deel, precies. Dus twee derde is niet de preek, in ieder geval.
Maar wat is inkeer eigenlijk? Want
het
klinkt mij zo naar.
Oort. Inkeer is naar. Is dat naar?
Ik weet niet wat ik me daarbij in moet denken.
Wat moet ik dan doen?
Wat moet ik dan doen? Ik heb.
Huh? Wat is inkeer? Heeft niemand een idee van. Ik versta het niet hoor, maar.
Besef van je zonde.
Besef van je zonde.
Een deel in de dienst die ik eigenlijk altijd erbij wil.
Oké, dus wat dat betreft, ik ben het wel eens met Job, dat moet er wel bij. Inkeer is het besef wie je bent, denk ik. En dan, het gaat ook om ontmoeting. Ja, maar ook wie je bent, denk ik. Oké, dus dan is het vooral dus naar jezelf kijken wat verkeerd is of wat dan ook.
Nee, want in de dienst, ik zou daar wat een beetje stilte aan willen oefenen. Dat je even rust en ruimte krijgt zonder dat van alles gebeurt. Dat gebeurt niet.
de voorbeelden die genoemd worden focussen voornamelijk bij inkeer rondom dingen die fout gaan, zonde, zeg maar. Ik denk bij inkeer ook aan van gewoon los daarvan gewoon van je plaats kennen van God en beseffen hoe groot hij is.
Ja, dat is natuurlijk. Dus beide elementen, ja?
Zou ik ook zo, dat, wat jij zegt en dan slash en dan wat ik zeg en eventueel nog één weer een stukje.
Meerdere aspecten.
Ja.
Eén keer is voor mij ook verootmoediging, het ouderwetse woord. Klein worden voor God. Eén keer heeft ook iets te maken met meditatie, maar er is de dienst niet zo geschikt voor. Maar het is persoonlijk dicht bij God zijn. En waar ik angstig voor ben, is één keer in de zin van zelfonderzoek. Wat er soms naast kan liggen.
Oké. Even naar de andere kant. Zo is dat. Blijf je hier.
Ja. In veel kerken heb je een moment na de preek dat het stil is. Ik heb zelf ook wel her en der gespeeld. En dan heette dat het amenspel. Dan was het gewoon even stil. En dan begon het niet gelijk te babbelen iedereen.
Ik zou dat zo willen. Oh, sorry. Na de preek even helemaal niks. En dat de dominee dan ook zegt, en nu zijn we even stil. En in sommige kerken gebeurt dat ook. Mogen we nog even nadenken over de preek?
Nou, ik denk dat is iets om mee te nemen. Hè? Ja, dat is ook. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Helemaal mee eens. Goed, ik denk dat of je nou inkeer is nog denk ik iets anders dan dat moment. Ja, maar dat je, het heeft inderdaad wel dat je even stilgezet wordt. Dat is natuurlijk de hele dienst hebben we al gezien, hè, van ontmoeting en dan met dat streepje ertussen van even hoeft dingen niet. Maar dan word je ook weer stilgezet en daar hoort ook een moment van inkeer bij. Dat betekent dat je inderdaad je beseft wie jij bent tegenover God. En tegelijkertijd betekent dat ook dat je hem nodig hebt. Zijn vergeving. Elke keer weer opnieuw. En dus verootmoediging is gezegd. Nou, ik denk dat dat belangrijk is. Belangrijk onderdeel van een kerkdienst. En ik denk dat daar moet je ook als liturg, degene die dus de dienst in elkaar zet, ruimte voor geven. Dat je inderdaad je verootmoedigt voor God. En stilte, dat is misschien. Daar zijn we niet zo gewend, hè? Stilte, maar dat is misschien ook wel goed om toch ook eens gezamenlijk bewust stil te zijn. Actieve stilte, waarin je of nadenkt over de preek, over de ontmoeting die jij hebt met God. Hoe sta ik tegenover God? In dat opzicht zou het heel goed bij de inkeer kunnen horen. Goed, dan gaan we naar de volgende dia. Ik ben nu wel mijn overzicht over de tijd kwijt en ik wil jullie ook niet heel lang. Job is er niet klaar, nee. Ja, nee, die andere Job dus. Ja, hetzelfde Job, maar andere dia. Je ziet Job, die denkt altijd heel goed na. Die heeft. Liturgie is het vieren van de liefde van de drie enige God. Nou, gaan we nu even kort. Herkenbaar? Is dat zichtbaar in onze diensten? Van we vieren iets, namelijk de liefde van God. Daarvoor komen we bij elkaar. Ja? Oké.
Als ik dit nog mag koppelen aan de teksten die we uit Nehemia gelezen hebben, dan valt me wel op hoe enorme feesten ze daar bouwen. En dat mis ik dan toch nog wel eens in de liturgie bij ons in de dienst.
Voor mijn gevoel. Ja. Nou, ik denk dat het ook wel herkenbaar is bij mensen die voor het eerst in de kerk zijn. Die vragen zich ook af, wat vieren jullie wat? Zitten jullie op een begrafenis of vieren jullie ook op zondag feest? Is het een feestdag? Liturgie is het aanroepen en verheerlijken van de drieënige God. Aanroepen. Nou, dat doen we natuurlijk met onze liederen vooral, denk ik. En ook het verheerlijken. Maar verheerlijken doe je natuurlijk niet alleen maar met zingen. Ook je houding. Hoe kom je naar de kerk? Welke eerbied? Welke ruimte maak je om God te ontmoeten? Nou, de andere hebben we al gehad. Ook weer liturgische ontmoeting met de drieënige God. De volgende. Liturgie is thuiskomen bij God. Dat vind ik misschien wel leuk om toch weer eens op te reageren.
Dat is dan dat stukje inkeer.
Oké, okay. Zoals de verloren zoon thuis kwam.
Als je naar alle dagelijkse beslommeringen van je afzet, even in de kerk een moment van rust en je denkt na over God, dat is het thuiskomen bij God. Dus dat is toch ook wat we net inkeer noemden.
Oké, okay, ja.
Bij thuiskomen denk ik er aan dat je jezelf mag zijn. Dat je geen rol hoeft te spelen. Dat je mag wezen wie je bent. En ik denk dat het heel belangrijk is om, ook als we hier bij elkaar komen, dat je gewoon dat jezelf mag zijn. Dat je inderdaad het niet moeten achterwege kunt laten. En ja, soms is dat ook wel eens gewoon loslaten.
Ja, dus thuiskomen is jezelf zijn. Dingen los mogen laten.
Als ik denk aan thuiskomen bij God en inkeer, dan heb ik meer het idee van, dan wil ik even alleen zijn met God. Maar liturgie is vaak met een heleboel mensen rondom elkaar. Ja, ik zou dan liever even alleen zijn. Zoals in de katholieke kerk hebben ze aparte kapelletjes even. Dan kan je eventjes gewoon thuiskomen. Eventjes inkeren. Ik vind dat het heel lastig, bijvoorbeeld als je zou moeten huilen, terwijl er heel veel mensen om je heen zitten. Terwijl dat soms gewoon zo is.
Ja. Oké, okay, nou, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Je kan ook zeggen, thuiskomen bij God. God heeft een groot huis gezien. Soms even niet, tuurlijk. Dat is het pittig als je ook kamers zijn waar je je terug kunt trekken in dat huis. Thuiskomen wil natuurlijk ook zeggen dat je je er thuis voelt. Hè? Dat je fijn vindt om naar de kerk te gaan. Het is fijn om op pad te gaan. Maar vindt het, als het goed is, ook allemaal weer fijn om thuis te komen. En zo zou het ook moeten zijn in de dienst, dat je daar naartoe gaat, omdat je dat fijn vindt. Niet omdat je moet, om weer bij dat ontmoeten terug te komen, maar omdat je dat wil. Je wil thuis zijn bij God. Liturgie is geven aan God en ontvangen van God. Zo'n dubbele actie. Herkenbaar? Ja, de ademhaling. Oké, ja, je geeft. Maar bij die ademhaling ging het vooral dat je de dingen die je dwars zitten geven. Maar ik denk dat je ook aan God de lof en de eer kunt geven in de dienst. Dus het is iets breder, denk ik, nog dan het andere. Dat is ook ademhalen trouwens, natuurlijk. Inzingen en uitzingen. Nou, en dan de laatste. Liturgie is je verbinden met God en met elkaar. En met elkaar en God. Je verbinden. Is dat herkenbaar?
Dat vind ik wel een mooie. Die laatste, ja.
Oké. Nog meer reactie? Je verbinden, ja. Je komt niet vrijblijvend ook in de kerk. En als je er niet komt, word je ook gemist, denk ik. Door je broeders en zusters. Je bent met elkaar verbonden. En dat doe je elke keer als het ware opnieuw ook. Door samen te komen. Dus inderdaad, is ook een, vind ik ook een mooie. Nou gaan we even met elkaar in groepjes praten. Als je de volgende... Nou ja, die... Natuurlijk, ontmoeten. Die was nog vergeten. Die stond er ook nog van Wilbert Scheffer. Dus ook die kwam weer op ontmoeten. Ik heb gezegd bij 2 à 3, maar het mag ook iets groter. Maar het is goed om met elkaar even te kijken, wat betekent liturgie nou voor mij? En dan aan de hand van enkele vragen, iets wat je nou zegt van, dat is het element wat ik graag in de liturgie wil zien. Dat mag er niet ontbreken, dat moet er gewoon elke keer zijn. Nou, de volgende stelling. Het maakt helemaal niet uit wat je in de liturgie doet, als je het maar met je hart doet. En de laatste, liturgie blijft altijd een beetje vreemd. Ja, dat lijkt misschien vreemd, maar dat is een heel belangrijke stelling. Dat je ook daar even over nadenkt. Zou dat lukken, gewoon even in groepjes? En daar zometeen dan ook even wat verslag van doet. Tenminste, wie dat wil, want dat is geen verplichting. Lieve mensen, willen jullie de gesprekken afbouwen? Willen jullie nog iets plenair vertellen? Wat jullie besproken hebben, zeggen we, nou, dat vonden we inderdaad mooi, dat willen we gewoon even kwijt. Het hoeft niet hoor. Want ik heb nog een paar dingen die ik graag met jullie wil doen. En dan is het handig voor het deel straks dat iemand iets kan opschrijven. Want daar moeten we dan verder mee aan de slag. Of niet, dat blijkt me. Maar in ieder geval dat je... Maar eerst nog, wil iemand nog iets zeggen van wat er in de groepjes besproken is? Ja?
Nou, bij ons kwam ook toch weer de inkeer. Dus wat je dat je daar ook vorm aan, hoe je daar vorm aan moet geven. We hebben het even over TC-dienst gehad. Dat we ook wel eens meegemaakt hebben dat daar een kruis lag met lichtjes eromheen. Dat is een vorm, maar het brengt je wel tot inkeer. En ook vormen kunnen daarbij helpen.
Ja.
En tijd die ingeruimd wordt in de liturgie daarvoor.
Bedankt.
In ons groepje zijn ook een paar dingen gezegd die nog niet genoemd zijn. Waarvan we wel zeggen, dat mag niet ontbreken in de dienst. En eentje die ik er graag van wil noemen is bemoediging. Het woord is nog niet gevallen, maar ik denk dat we dat nodig hebben. Dus dat is een belangrijk onderdeel. En de andere dingen waren de zegen en Gods woord, de Bijbel open. En aanbidding is al wel meerdere malen gevallen als woord.
Fijn. Inkeer, en daar hoort denk ik ook bemoediging bij. Dat zijn eigenlijk dingen die onlosmakelijk bij elkaar verbonden zijn. Over dat laatste, hebben jullie daar nog over nagedacht? Vinden jullie dit ook een beetje vreemd, de liturgie? Ja. Nou, dat moeten we ook zo houden, denk ik. We kunnen proberen alles, dat iedereen die zomaar binnenkomt, het allemaal kan volgen en begrijpen. Maar ik denk dat de liturgie altijd iets vreemds heeft. En dat helpt denk ik ook om even af te schakelen van het gewone leven. Dat is dat het anders is. Maar wel ten dienste staat uiteraard van het gewone leven. Dat moet zo blijven. Dus laat de liturgie altijd maar een beetje vreemd blijven. En zoals ik al in het begin zei. Ik heb u nu niet gegroet met genade, zei u, en vrede. Kijk, als je dat in een gewone ontmoeting doet, dan denk je, nou, doe niet zo overdreven. Maar het is essentieel voor de liturgie. Eigenlijk is daar alles al mee gezegd. Genade en vrede. Dat is, zo wil God ons ontmoeten. En dat... Ja, eigenlijk is de hele liturgie een uitwerking van die twee woorden.
En waarom zouden we die woorden niet uitspreken als we in zo'n bijeenkomst als dit bij elkaar komen?
Waarom zouden we die... Ja, waarom doen we dat niet? Waarom beginnen we onze vergaderingen niet zo? Oké. Ik kan er geen antwoord op geven, maar... We doen het niet. Dat is de praktijk in ieder geval. Dus daar zal wel een reden voor zijn, denk ik dan. Ja, toch? We doen dus dingen in de liturgie die we daar niet kunnen missen en die we in een andere setting vreemd zouden vinden. Anderen niet. Dat de Bijbel geopend wordt op een vergadering, dat vinden we, denk ik, heel gewoon. Toch? Hoop ik wel, in ieder geval.
Heb je toch zoiets al aangehaald? Dan heb je toch ook gevraagd of de Heer erbij wil zijn en dat wij dus hier in goed gezelschap kunnen praten?
Ja, zeker. Dus die elementen die komen wel op een andere manier terug, maar dat je het echt als een... Nee, dus het heeft een andere vorm gekregen. Dus de vormen zijn het vooral ook, denk ik, die het van de rest onderscheiden. Goed, dan gaan we nu naar de volgende dia. Ik weet niet of u zich dit had voorgesteld van een workshop liturgie. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat ik allerlei vragen heb van dat had ik nou eigenlijk willen horen en dat hoor ik nu niet. Daar gaat het niet over. Waar zouden we eventueel op een andere keer mee verder kunnen gaan? Wat zijn elementen van de liturgie of wat is een manier van kijken naar de liturgie wat we nu niet gedaan hebben, waar we zeg maar het meeste van de liturgie laten liggen? Dus er is nog heel wat in te vullen. Zou iemand die zegt, dat hoeft nu niet meteen, maar het is wel goed denk ik om even over na te denken. Misschien kan iemand nu al meteen zeggen van, nou, ik zou het daar wel eens over willen hebben.
Waar we allemaal last van hebben, hier in Eindhoven, dat is dus het praten en gebrek aan eerbied. Hoe kan je dat nou, in welk vat kan je dat nou schieten dat je daar een beetje mee uit de voeten kan? Maar ik praat nou voor anderen, dat is niet handig. Ik bedoel het ook wel heel persoonlijk.
Oké, dus het element van eerbied, als ik het dan mag zeggen, de eerbied in de dienst. Dus eerbied waarbij ook stilte hoort, zodat je ook je kunt voorbereiden op de dienst of wat, welk element dan ook van de dienst. Anderen eventueel?
Die er dus toen net was van waarom begint deze dienst niet met genade zij u en vrede en dat soort dingen. Ik vind het raar. Waarom zijn de bloemen weggehaald? Bloemen zijn weg, mogen wij niet meer naar kijken vanmiddag. Hoort niet bij deze dienst. Ik snap daar echt helemaal niks van. Nee, jongens. Weggaan. Ik denk, jongens, wie bedenkt dit? Praktisch oogpunt. 'S Morgens zijn de mensen die de bloemen weg kunnen brengen en dan worden ze meegenomen. En daarom hebben ze dat stukje gekocht, dat stukje ervoor in de plaats gezet wordt. Dat is de reden.
Oké, dus waarom, wat maakt de dienst tot een dienst en waarom zien we daar elementen niet van, ook in ons andere manier van samenkomen?
Wat mij opvalt is dat liturgie toch weer beperkt wordt tot de zondagse eredienst. En ik zou wel benieuwd zijn, is dat nou terecht? Of moeten we inderdaad breder denken dan alleen onze zondagse eredienst als het gaat over liturgie? En hoe geef je daar dan vorm aan? Want dan zou je bijvoorbeeld andere settingen waarin we bij elkaar komen als broeders en zusters, of eventueel met andere mensen, daar ook vormen voor kunnen doordenken en beproeven.
Oké, dat is denk ik ook duidelijk. Goed, zullen we het dan hierbij laten? Dan gaan we naar bij de volgende vragen. Nou, dit is de eerste keer dat we een workshop houden. En daar ben ik met een bepaalde verwachtingen naartoe gegaan. Klopt dat een beetje? Of denk je van, nou, we moeten zoeken naar andere vormen, andere manieren? Het zou beter tot z'n recht kunnen komen als we het zo en zo doen. Dus dat is meer een vraag voor het organiserend comité van de workshops. Maar toch wel goed om dat even toch te zeggen. Wat zou een andere vorm kunnen zijn? Of
Eerder hebben we een onderwerp als dit op een gemeentevergadering behandeld. En dat is mij persoonlijk ook heel goed bevallen. Misschien is dat nog wel beter. En überhaupt het praten over liturgie in plaats van liturgie, ja, dat zou ook niet mijn keuze zijn.
Ja, het is natuurlijk vreemd als je inderdaad een dienst gaat vervangen waarin je de liturgie doet. En het eerste wat je dan als worship doet is erover praten. Dat heeft ook iets vreemds, ja. Maar goed, daar is voor gekozen. Iemand anders nog?
Volgende keer zouden we de kachel aan kunnen zetten.
Volgende keer de kachel aan, oké. Okay. En deze zaal, de setting, is dat... Nee, dus je zou meer in een kring bijvoorbeeld moeten zitten of zo. Ja, dat vergt wel meer organisatie dan natuurlijk. Ja, heb jij noteert alles? Oké. Okay. Nou, en dan niet over liturgie, dat moet je eigenlijk doen, hè? Toch? Of zo? Maar wat zouden dan voor onderwerpen zijn waar we over met elkaar...
Even over die workshop. Het kleine groepje, in dit geval bij ons vier, dat heeft me meer aangesproken dan gesprekskring waar een stuk of 8 à 10 mensen zitten.
Oké, okay, dus dat is wel een goede set, ja. Om het klein te houden. Ja.
Bij een workshop denk ik aan werken. En ja, je kan bij een workshop over liturgie, kan je dus bijvoorbeeld met elkaar... een van die nieuwe dingen uitwerken en beproeven, zodat je dat niet in een dienst doet, maar in zo'n workshop. Het onderwerp leent zich misschien niet zo voor om tot echt grote nieuwe dingen te komen. Het is veel meer leren en dan moet je een expert zoals jij hebben die ons veel leert en dan doe je dat door ons dingen te vragen en dan te antwoorden. Alleen maar met elkaar praten. Ja, dat is. Dan zit je vaak in een klein kringetje, hoewel er wel, zoals we nu met de vragen gezien hebben, als toch ja, de elementen uitkomen van ja, dat heb ik altijd gemist. Maar dan moet je er ook iets mee kunnen gaan doen. Na de workshop moet het niet zijn, ja, we weten het nu. Nee, we gaan nu verder werken en we gaan er iets mee doen. En dat ontbreekt vaak bij een workshopje zoals we hier hebben.
Oké, dus het moet niet vrijblijvend zijn, we moeten er iets mee kunnen. Je moet als gemeente daarmee verder komen. Dus als we zeggen, mensen missen stilte in de dienst, van dat je, dan moet daar ook kijken van hoe kunnen we daar bijvoorbeeld een vorm aan gegeven worden. Nog meer? Nou, dan gaan we naar de afsluiting van deze bijeenkomst. En nou hebben we een element dat uit de dienst in een workshop is gekomen. Het staat op het rooster. Er is ook een collecte. Daar is misschien nog niet echt goed over nagedacht, denk ik. Er is wel over nagedacht. Oké. Okay. Dan ben ik benieuwd welke gedachten erachter zitten. En beproefd. Oké. Okay. Goed, er is nu een collecte. En daarna zingen we nog gezang 399, vers 1, 3 en 6.
Wie heeft het zeggen?
Oh, ik dacht dat je...
Wat jou zeggen.
Oké. Gezang 399, daar zingen we het eerste, het derde en het zesde vers van. Voordat we met elkaar gaan danken, wil ik nog eerst een praktische mededeling doen. We hebben hier stoelen in het middenvak, die zijn leenstoelen. Dat zijn de stoelen die zwart zijn en met een blanco zitvlak. En de bedoeling is dat die gestapeld worden, want die worden opgehaald. En er komen van die stoelen met zo'n rode zitting voor in de plaats. Dus als we dat allemaal gezamenlijk even doen, dan... Vele handen maken licht werk.
En de blanke moeten de blanke, de zwarte en de kleur die moeten niet met kleur.
Ja, dus ook hier orde.
En als je dus even flink heeft, dan kan je weer waar van de stond in de kamer.
Goed, zullen we dan ook met elkaar danken. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we ook op zo'n manier bijeen mogen komen. Dank u wel dat we met elkaar mochten spreken en nadenken over wat liturgie betekent. Wat het voor ons betekent, voor ons als gemeente. En dank u wel dat we de dingen die we doen op zondag hier betekenis hebben voor de week die voor ons ligt. Dat we zo, juist omdat we bijeengekomen zijn, mogen leven het leven van alle dag. Dat juist daarin ook ons loflied mag klinken. Misschien niet omdat we zitten te zingen op de fiets of zo, maar dat in de dingen die we doen, de lof en de eer aan u mag doorklinken. En onze liefde tot u.
onze liefde tot de naaste. En daarom bidden we om uw zegen. Ga met ons mee de week in. En leid ons in de dingen die we doen. Want we hebben uw geest nodig. Niet alleen op de zondag, maar juist elke dag. Misschien wel als we elkaar niet meer zien, omdat we ieder naar onze eigen plek zijn gegaan, hebben we u des te meer nodig. Heer, ga met ons mee. En wil geven dat we zo ook de ontmoeting mogen aangaan met de mensen om ons heen. Mensen die u misschien niet kennen. En geef dat we iets van het licht wat we ontmoet hebben in u zo mogen doorstralen. Dat we dat mogen uitstralen. Dat mensen de warmte en de liefde die Christus ons geeft ook in ons mogen herkennen. Wil zo met ons zijn als we hier vandaan gaan en ook ons veilig brengen waar we verwacht worden. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Nou, allen wel thuis.